Goedemorgen, broeders en zusters. Wat is er toch ontzettend veel gebeurd in één week. Als je terugkijkt en je denkt aan mensen die daar in Libië afgeslacht worden door een dictator. En als je dan denkt aan het echtpaar wat van woensdag op donderdagnacht is overvallen in een weeshuis in Kenia. De man doodgeschoten, de vrouw ernstig misbruikt. Echtpaar uit de gemeente in Groningen. En als je dan ook hoort wat er hier in de gemeente gebeurt. Een kindje wat geboren mocht worden. Bij Richard en Agnes. En dan zijn er heel veel dingen die onze aandacht vragen. Die onze gebeden vragen. Corrie van Es, die mocht vertrekken naar Mongolië. Zoveel dingen eigenlijk die er om ons heen gebeuren. Wat is het dan goed dat wij een hoop hebben in deze wereld. Dat wij weten dat het hier niet is. En dat wij volgens zijn belofte een betere, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen verwachten. En wat zijn we dan gezegend dat we Gods woord hebben. Wat we vanmorgen ook weer mogen openen. Wat ook eigenlijk steeds waardevoller mag worden als we Gods woord beter leren kennen. En ik wil graag deze morgen met Genesis 40... beginnen. We hebben in de afgelopen periode een paar keer gedacht over het leven van Jozef. En de eerste keer was dat over Jozef die door zijn broers verkocht werd. En we hebben gesproken over geloofsverdieping, ongetwijfeld. Hebben we toegezegd, heeft Jozef veel gezien en gehoord over het leven van vader Jacob met zijn God. En over de God van Jacob. Maar toen hij 17 jaar was, en ik weet niet wie er hier deze morgen allemaal 17 jaar is. Of misschien ongeveer, bijna 17 jaar of net 17 jaar geweest. Maar dan zie je dat Gods woord ook actueel is voor jonge mensen. Voor elke leeftijd, maar ook voor jonge mensen. En dat het zo belangrijk is dat we als jonge mensen ook leren om keuzes te maken die God voor ons heeft. En Jozef, die had veel gezien en geleerd, gehoord ongetwijfeld van zijn vader. Maar toen kwam het moment dat hij beproefd ging worden of het echt iets betekende in zijn leven, de geloofsverdieping. En we hebben erover gesproken hoe hij in de put kwam. En door zijn broeders verkocht werd. En hoe hij vanaf dat moment moest leren te vergeven. En toen ik afgelopen week dit voorval hoorde van die man die doodgeschoten was daar in Kenia. En die vrouw die dan overgebleven is. Toen ben ik op de knieën gegaan en heb gebeden dat God toch genade zal geven om dat erge wat er gebeurd is, te vergeven. Dat deze vrouw dat zal kunnen en dat ze verder zal kunnen gaan met het leven. En toch iets kan betekenen voor de kinderen die ze mag opvoeden. En toch opnieuw leert te vertrouwen op God. Want wat zal het een ingrijpend iets geweest zijn. Een ingrijpend iets zijn voor haar. En we hebben gesproken daarna over geloofstrijd. Toen we gesproken hebben over Jozef, die in dat huis van Potifar voortdurend eigenlijk verzocht werd door de vrouw van Potifar om te zondigen. En we hebben erover gesproken hoe belangrijk het is dat we onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En dat we van tevoren bepalen welke beslissingen we willen nemen als de verzoeking op ons afkomt. En vandaag is het geloofsvolharding. Want wat is geloofsvolharding? hart nodig om God te dienen, maar ook het werk wat hij voor ons heeft af te kunnen maken. En ik wil Genesis 40 met u lezen en ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. En er staat in vers 1, na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. Zodat de farao erg kwaad werd op zijn hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. Hij liet hen in hechtenis zetten, in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Zij zaten geruime tijd in hechtenis en in één nacht hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom, met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, zij waren terneergeslagen. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten, waarom staat uw gezicht vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen, is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem, zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me en aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem, dit is de uitleg ervan, de drie ranken staan voor drie dagen. Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven, overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goede tierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. En dan slaan we enkele versen over, de versen over de bakker. En in vers 21 staat dan, hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakker hing hij op zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenker dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Misschien dat velen van jullie de film Amazing Grace wel eens hebben gezien. Anders kan ik zeggen, het is de moeite waard om hem te bekijken. Maar in die film, daar komt een jonge man in naar voren, William Wilberforce, die de strijd aanbond tegen de slavernij in die tijd. En op een avond, vroeg in de avond, in 1790, was hij zeer ontmoedigd. Hij was al 10 jaar bezig in die strijd en hij had opnieuw eigenlijk een nederlaag ervaren in de regering daar, waar hij steeds zijn zaak bepleitte. En zo kwam hij in zijn kamer en hij bladerde uitgeput en gefrustreerd wat door zijn Bijbel heen. En daar viel een blaadje uit zijn Bijbel. En hij pakte het op. En het was van de grote prediker in die tijd, van Charles Wesley. En die had daarop geschreven voor hem, tenzij de goddelijke kracht je hiervoor opgericht heeft, zie ik niet hoe je zou kunnen doorgaan in die geweldige onderneming tegen die weerzinwekkende praktijk van slavernij. Tegen dit schandaal voor de godsdienst, voor Engeland en voor de menselijke natuur. Tenzij God je echt hiervoor aangesteld heeft, zal je helemaal uitgeput raken. door de tegenstand van mensen en demonen. Maar als God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Zijn alle mensen soms samen sterker dan God? Oh, word niet vermoeid om het goede te doen. Ga door in Gods naam en in de sterkte van zijn macht. En wat hebben we eigenlijk steeds weer op allerlei manieren volharding nodig? In ons geloof. En het leven van Jozef is daar een goed voorbeeld van. En vandaag wil ik een 4 gebieden eigenlijk noemen waar die volharding in tot uiting komt. En het eerste waar we naar willen kijken is de volharding in het licht van onze omstandigheden. Blijkbaar vertrouwde Jozef in zijn omstandigheden nog steeds op God. Je kunt dat lezen onder andere in het laatste vers van het vorige hoofdstuk, waar we zien dat God met hem was. Ongetwijfeld vertrouwde hij dat God toch hem zou helpen, hem zou ondersteunen, ook al zag hij nog niet de uitkomst van zijn situatie. Hij wilde getrouw blijven en vasthouden aan zijn God. Maar het is ook duidelijk uit dit gedeelte, wat we net gelezen hebben, dat hij eigenlijk niet bij voorkeur in de gevangenis wilde blijven. Hij wilde uit de gevangenis. Dat is zijn verzoek. Het was in 1975 toen ik in Canada woonde en werkte. En in een kas met kamerplanten daar werkte. Dat ik me eigenlijk ook in een gevangenis voelde. Nou, misschien zegt u, hoe kan dat nou? Kun je mooier werk bedenken? Je werkt met planten en je hebt een zekere vrijheid. Je zit niet eens gebonden achter een bureau of achter een computer. Maar ik had daar al een tijdje gewoond in Canada. Had ondertussen een vriendin gekregen. Maar ik was ook mijn werk bij mijn eerste baas daar kwijtgeraakt. En ik moest ander werk zoeken. En anders dan mocht ik weer terug naar Nederland en kreeg ik geen visum om daar te verblijven. Dus die vriendin die ik daar had, die was zo aardig om mij te helpen. En die hadden een dominee en die hadden weer een kennis die een kas met kamerplanten had. Dus ik met mijn vriendin naar de dominee en die zou het wel proberen te regelen dat ik bij die man zou kunnen gaan werken. Maar, zei die dominee, ja, het is wel een man die wel een beetje wat last heeft met wat ongeduld soms. En niet alle werknemers die houden het even lang bij hem uit. Ik dacht, nou ja, ik ben niet de moeilijkste, ik zal mijn best wel doen. En je wilde daar toch blijven, want ik had ondertussen mijn vriendin daar. Dus ik kwam daar te werk. En mijn baas en zijn vrouw die zeiden van, nou, als je goed bevalt, dan krijg je na 3 maanden een loonsverhoging enzovoort. Het leek een goede plek om te beginnen. En ik begon daar vol goede moed, maar ik merkte al heel snel dat hij toch wel behoorlijk ongeduldig was. En hij had zijn eigen manier van werken, wat hij best wel snel kon. En hij wilde eigenlijk dat ik het ook zo en zo snel zou doen. En ik deed natuurlijk mijn best om het zo goed mogelijk te doen, maar het was niet helemaal makkelijk om hem tevreden te stellen. En toch had ik het idee dat ze toch wel tevreden met me waren. Maar na 3 maanden kwam de loonsverhoging niet. En ik begon er steeds meer tegenzin in te krijgen om daar te werken. En ik voelde me eigenlijk gevangen in die situatie. Uiteindelijk heb ik het niet zo heel handig aangepakt, want ik was een beetje bang voor de confrontatie. Dus ik schreef een brief. Maar daarna moesten we toch praten en alles is goed gekomen. En ik ben blij dat ik daar een langere periode heb gewerkt, want ik heb daar dingen geleerd. Geleerd in de gebieden van dingen loslaten en vertrouwen en ook een stukje volharding. Ik realiseerde me toen ik zo met deze boodschap bezig was dat er zoveel mensen zijn die zich ook eigenlijk gevangen voelen. Gevangen soms door het werk. Nog niet zo lang geleden sprak ik iemand en ik vroeg hoe het met hem ging. En hij zei, ja, het gaat wel goed, maar eigenlijk ben ik op zoek naar ander werk. Want wat problemen met mijn baas en wat collega's en zo. En Dus hij was bezig met solliciteren op een andere plaats. Toen ik hem een paar maanden later vroeg hoe het was, toen zei hij van ja, ik ben toch niet weggegaan. Ik realiseerde me dat er dingen in mijn eigen leven ook een andere plaats moesten gaan krijgen. En dat dit nu mijn plaats is waar God mij hebben wil. En ik denk dat we ons gevangen kunnen voelen in ons werk of soms in onze familieomstandigheden. Als die er wat anders uit zouden zien en we hadden niet die lastige broer of zus of neef of oom of vader of wat dan ook. Of we kunnen ons gevangen voelen in onze buurt. Die buren die zoveel herrie maken of die hangjeugd die juist voor onze deur zitten. Of we kunnen ons soms gevangen voelen in ons lichaam, onze lichamelijke beperkingen. Of dingen die we niet meer kunnen, ziektes. En we denken van als alleen dit probleem maar opgelost zou zijn, dan zouden we echt helemaal vrij zijn om God te dienen. Dan zouden we echt kunnen leven zoals we zouden willen. Dat de promotie voor Jozef ook niet gelijk kwam, dat blijkt wel uit Psalm 105. Hij had hier een bepaalde vrijheid al gekregen in de kerker. Hij mocht mensen bedienen. Maar in Psalm 105, vers 17 en 18 staat: men knelde zijn voeten in de boeien. Hij kwam in de ijzers. Het was geen gemakkelijke weg voor hem. En dan zien we dat daar in die gevangenis, op dat moment wanneer Jozef wat meer vrijheid heeft om mensen daar te dienen op die plaats, dat God in zijn soevereine handelen daar een paar mensen brengt, de bediende van de farao. Met ook een bepaalde bedoeling voor later. Volharding in de omstandigheden. De tweede is volharding in het licht van nog onvervulde dromen. Ik zeg er speciaal bij van nog onvervulde dromen. Ik denk dat Jozef een goede relatie had met deze mannen. Misschien waren ze iedere morgen wel blij om hem te zien, want er staat heel specifiek dat ze die morgen eigenlijk somber waren, dat hun gezicht somber stond. En ja, hij had toch het vertrouwen van hun om te vragen van wat scheelt eraan? En hun vertrouwde Jozef blijkbaar genoeg, in ieder geval om te beginnen de schenker. En toen de uitkomst voor de schenker zo positief leek, toen durfde de bakker het ook aan. Maar om hun droom aan Jozef toe te vertrouwen. En Jozef, het is hier duidelijk dat die nog steeds echt zijn vertrouwen op de Heere God stelde. Want Jozef die zei: is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Hij realiseerde van ja, ik kan hier ook niets mee doen. Niemand kan hier iets mee doen. Maar God die zou hier mij wel in kunnen helpen. En uiteindelijk zien we natuurlijk dat de schenker uit de gevangenis geleid wordt en weer hersteld wordt in ere. En we zien Jozef daar achterblijven. Zich vasthoudende, zich toevertrouwende aan God. Hij zag de droom van die schenker uitkomen, maar zijn eigen droom, zijn eigen dromen die hij gehad had, daar was nog niks van terechtgekomen. Die waren misschien voor zijn gedachten en zijn ideeën nog steeds in diggelen. En toch bleef hij zich vasthouden aan God. Ten derde denk ik dat we een stukje volharding hier zien in het licht van onrecht. Vers 14 zegt, en daar spreekt Jozef: maar denkt aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. Ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Ik denk niet dat hij hier over zijn broers gesproken heeft en over hoe het allemaal precies gegaan is. Misschien schaamde hij zich daar wel een beetje voor dat hij door zijn broers verkocht werd. Maar Hij vertelde dat er geen enkele reden was waarom hij daar in de kerker zou moeten zitten. En lijden is altijd moeilijk. Maar hoeveel te meer als het zo onrechtvaardig lijkt. Als er slechte dingen gebeuren met voor ons idee goede mensen. En toch is het zo heel vaak in de Bijbel zo gebeurd. Als we denken aan mensen. Abel die door zijn broer vermoord werd. David die jarenlang op de vlucht was voor koning Saul. Enkel en alleen maar omdat God beloofd had dat hij de troon zou gaan krijgen en Saul dat wist. Jeremia die uiteindelijk zonder reden, alleen omdat hij Gods woord sprak, in de put kwam, in de gevangenis kwam. Zo vaak dat er slechte dingen overkomen zijn bij goede mensen. En ik denk dat Jozef ook wel eens gedacht zal hebben, hoe ben ik hier ooit in terecht gekomen? Met die broers van me. Met die vrouw van Potifar die gelogen heeft over mij. En het waren slechts instrumenten in Gods hand om van hem te maken, om hem te vormen, zoals God dat wilde. En hij kon daarop kiezen of hij bitter zou worden, of God hem kon vormen en hij beter zou kunnen worden. 1 Petrus 3 vers 17 zegt, want het is beter te lijden indien de wil van God dit eist, goeddoende dan kwaaddoende. En Petrus spreekt er ook over dat de Heer Jezus zijn onrechtvaardige lijden overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Een voorbeeld ook voor ons. En dan volharding in het licht van de tijd. Hoofdstuk 40 begint met enige tijd later. Ondertussen was Jozef ongeveer 28 geworden. Met zijn 17e was hij verkocht naar het land Egypte. Dus je kan nagaan dat alles bij elkaar was hij al meer dan 10 jaar daar in dat land. We weten niet precies hoeveel tijd hij bij Potifar in huis geweest is. Maar als dat een paar jaar geweest is, dan was hij al een behoorlijke periode in de gevangenis. En hij zou nog een poosje langer in de gevangenis blijven. Want hij vroeg hier wel of de schenker een goed woordje voor hem wilde doen. Maar als je dan naar hoofdstuk 41 gaat, wat we niet gelezen hebben, maar daar begint het eerste vers met, na verloop van 2 volle jaren. Dus hij was toen 30 toen hij voor de farao kwam te staan. Wat een tijd. En ik denk dat Jozef wel eens gedacht zal hebben, waarom moet ik hier nog blijven? Wat is hier de bedoeling van? En ongetwijfeld zal hij later in zijn leven teruggezien hebben en gezegd hebben, ja, die jaren die had ik nog nodig. Voor God om mij te vormen. Voor de taak die hij voor mij had. En hoe gaan wij ermee om als dingen langer duren dan we gehoopt hadden? Als ze moeilijker gaan als we verwacht hadden. Als ze meer kosten dan we berekend hadden. Als ze meer strijd geven als we gedacht hadden. Is er dan altijd nog dat vertrouwen op God en die hoop op God? En ik moest denken aan Jacobus 1 vers 2. Een misschien wel bekend gedeelte, maar zeker ook als we denken aan de dingen die we vanmorgen ook al eerder voor de prediking gehoord hebben. Zo actueel. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Waarom wordt ons geloof beproefd? Om ook te leren te volharden in de weg die God voor ons heeft. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. En dat laat ons zien hoe God ons volkomen voor zichzelf verlangt. Om voor hem te leven. Het probleem komt soms als wij stoppen met het wachten op Gods tijd. En ik moest hierbij denken aan Saul. Die moest 7 dagen wachten, het was niet eens zo lang. In 1 Samuel 13 vers 8 staat, Saul wachtte 7 dagen tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. En ik denk dat je hierbij ook kan zeggen, God had voor Jozef een tijdstip bepaald om hem te onderwijzen en te leren op die plaats waar hij was, in dit geval dus de gevangenis. En wat gebeurt er met Saul? Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Daarvoor staat er al dat ze bang waren, dat ze zich verscholen in de rotsen en de holen. Dat ze overal zich verspreiden en dat er maar een klein groepje angstig en bevend achter Saul aanging. Niet zo'n geweldig mooi beeld. En het lijkt ook niet zo dat Saul zo inspirerend en bemoedigend bezig is geweest op dat moment. Toen zei Saul, breng een brandoffer. Hij zag dus dingen gebeuren en toen zei hij, tegen zichzelf denk ik vooral, maar ook tegen de mensen die het moesten uitvoeren, breng een brandoffer bij mij, een dankoffer. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat zie Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En dan zegt hij, omdat ik zag dat het volk zich begon te verspreiden, ze waren bang, ze begonnen weg te lopen. Daarom zei ik bij mezelf, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Daarom heb ik mij gedwongen. Hij doet alsof het hem heel veel moeite kost om het te overwinnen, om het brandoffer te brengen. Maar Samuel zei tegen Saul, u hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heer, uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heer uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Hij had alleen nog maar een, ja, ik weet niet of het een uur was of enkele minuten, maar het was in ieder geval nog maar een klein poosje. En toen zou Samuel inderdaad volgens afspraak gaan komen. Maar Saul had net te kort geduld om te wachten op het moment dat hij werkelijk kwam. En hij zag niet de overwinning. Hij zag niet wat God had willen en kunnen doen in die situatie. Psalm 27 vers 14 zegt, wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En dat is soms letterlijk ook nodig, dat we moeten wachten op Gods tijd. Een heel aantal jaren geleden, toen kreeg ik een keer iets toegestuurd van onze zoon Azaria, toen hij nog studeerde in Amerika. En ik denk dat het ook een moment was waarop hij misschien wat eenzaam was, misschien ons wel miste, waar de studie veel van hem vroeg. Ik weet niet precies wat zijn omstandigheden waren. Maar hij stuurde het volgende en daar staat boven push, Engelse woord voor duwen. En uiteindelijk in dit gedeelte staat elke letter voor het woordje push, voor een bepaald woord wat we aan het eind weer tegenkomen. En ik wil het u voorlezen. Een man sliep op een nacht rustig in zijn huis toen plotseling zijn hele kamer werd verlicht. God verscheen. God zei tegen hem, je mag iets voor mij doen. En hij liet de man een grote rots zien die voor zijn huis lag. God zei tegen de man dat hij met alle kracht tegen de rots moest duwen. Hij deed de man en hij deed dit. elke dag opnieuw. Jaren achter elkaar duwde hij van zonsopgang tot zonsondergang tegen de rots. Zijn schouders tegen het koude, massieve oppervlak van de onbewogen steen. Elke nacht keerde de man totaal uitgeput terug naar zijn huis met het gevoel dat zijn hele dag zinloos was geweest. Toen de man de moed begon op te geven, besloot de Satan in te grijpen. Hij zette gedachten in het vermoeide hoofd van de man. Je hebt nu jaren tegen de rots geduwd, maar hij ligt nog steeds op dezelfde plek. Satan gaf de man de indruk dat de opdracht van God onmogelijk was en dat hij gefaald had. Door de gedachten van Satan gaf de man de moed op. Satan zei, waarom zou je nog zoveel moeite doen? Steek er gewoon niet zoveel energie in, dat is goed genoeg. De man besloot te doen wat Satan gezegd had, maar hij ging eerst met zijn gedachten naar God. Hij zei, ik heb lang en hard gewerkt in uw dienst en ik heb al mijn kracht gebruikt om te doen wat u mij vroeg. Maar na al die tijd heb ik de rots niet eens met een halve millimeter kunnen verplaatsen. Wat doe ik fout? Waarom faal ik? God antwoordde, mijn vriend, toen ik jou vroeg om iets voor mij te doen en jij wilde dat, zei ik tegen jou dat je met al je kracht tegen de rots moest duwen. En dat heb je gedaan. Ik heb nooit gezegd dat ik verwachtte dat je de rots zou verplaatsen. Je taak was duwen. En nu kom je uitgeput naar me toe en denk je dat je hebt gefaald. Maar is dat echt zo? Kijk naar jezelf. Je armen, je rug zijn sterk en gespierd. Je hebt eelt op je handen. Je benen zijn sterk. Ondanks de tegenslagen ben je wijzer geworden. En je kunt nu meer dan ooit. Het is waar dat je de rots niet hebt verplaatst. Maar je roeping was om gehoorzaam te zijn en tegen de rots te duwen. En je geloof te bewaren en te vertrouwen op mijn wijsheid. En dat heb je gedaan. Nu zal ik, mijn vriend, de rots verplaatsen. Op sommige tijden, wanneer God iets van ons vraagt, gebruiken wij onze eigen kennis om uit te vinden wat God van ons wil. Dit terwijl God eigenlijk alleen maar graag wil dat wij gehoorzamen en in Hem geloven. Word sterker in je geloof dat bergen kan verzetten. Maar weet dat het nog steeds God is die bergen echt verzet. Als alles fout gaat, push. Als het werk te veel wordt, push. Als mensen niet reageren zoals je verwacht had, push. Als je geen geld meer hebt en de rekeningen zich opstapelen, push. Als mensen je niet begrijpen, push. En hier staat push voor pray until something happens. Ik had bijna vandaag over gebed gesproken en het belang van gebed. Maar inderdaad, in het hele aspect van volharding is gebed belangrijk, ontzettend belangrijk. En er is altijd een totdat, een until, pray until something happens. Bid totdat er iets gebeurt. Psalm 105, vers 19 tot 20, 22, dat spreekt ook over Jozef. En dan staat er van Jozef, tot de tijd dat zijn woord uitkwam. En dan zou je daar kunnen invullen, totdat de uitspraak des Heren hem in gelijk stelde. Er is een onderzoek geweest naar mensen die uit jappenkampen kwamen en dat overleefd hadden en hoe het precies gegaan is in die kampen en zo. En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het niet zozeer het verschil was hoe fysiek sterk mensen waren, of groot, hoe groot ze waren, of gezond. Maar dat het veel meer te maken had met de hoop die de mensen hadden, of ze die kampen overleefden of niet. En die mensen die echt een hoop hadden, die een levenslust hadden, die vertrouwden dat ze eruit zouden komen, of die op God vertrouwden als ze christenen waren, dat waren mensen die heel vaak die kampen meer overleefden als mensen die het misschien fysiek veel beter hadden gekund. Het is zo belangrijk dat we leven in een hoop op een God die ons leven in zijn hand heeft. Het vreselijke van de poel des vuurs is dat er geen hoop meer is. Geen hoop dat het ooit beter wordt. Geen hoop dat het ooit eindigt. Dat is ook waarom het zo belangrijk is dat we het evangelie met mensen delen. En heel veel mensen vandaag aan de dag om ons heen hebben geen interesse, maar dat betekent niet dat wij het ze niet moeten vertellen. Afgelopen week hadden we een storing met de verwarming en er kwam een verwarmingsmonteur en ik bood hem ook een boekje aan over het geloof. Hij zei, het is erg aardig, maar ik heb daar niks mee en dat mag je houden. Dus hij heeft het niet meegenomen, helaas. Maar het is wel belangrijk dat we blijven wijzen op de hoop die in ons leeft. Jacobus 5, vers 7 zegt, heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. En als je dan denkt aan de landman, dan denk ik zo aan de tijd dat we in die voorkust waren en dat de mensen hun millet oogst op het veld hadden. En dat stond er dan mooi en hoog bij. En ze hadden de regentijd gehad en de droge tijd was ingezet. En dan waren er een aantal maanden dat het eigenlijk steeds droger werd. En dan vroeg je aan de mensen, wanneer ga je je oogst binnenhalen? En dan zeiden ze, ja, we wachten nog op één goede regen, want dat moet de graankorrels echt gaan vormen. En dan kunnen we het gaan oogsten. En daar moesten ze geduld voor hebben, ook al was hun andere eten misschien al bijna op. Maar ze wachten tot die ene grote regen die nog moest gaan komen. Jozef had hoop, want hij had God. Hij legde zijn leven terug in de handen van God en hij vertrouwde God. En met God is er altijd een totdat. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, wat is uw woord duidelijk en rijk. En ook als we daarin mensen ontmoeten waarmee we ons kunnen identificeren, waar we van kunnen leren, die ons kunnen bemoedigen, dan mogen we zeggen dat zeker de persoon van Jozef iemand is die ons inspireert als een jongen die al heel jong de keuze maakte om goede keuzes te willen maken, om te vertrouwen op u. En daarna werd het niet zo gemakkelijk voor hem. Steeds weer opnieuw kwamen de beproevingen. En steeds weer opnieuw besloot hij toch op u te vertrouwen en het van u te verwachten. En dat wil ik u ook bidden voor een ieder van ons hier in deze plaats. Als we denken aan de situaties waarin we zitten, dan kunnen we ontmoedigd raken. Maar we kunnen ook versterkt en bemoedigd worden als we zien op u, die ons wil leiden, die ons een perspectief wil geven voor de toekomst. O Vader, dan bid ik voor hen die zich misschien gevangen voelen in de beperkingen van het lichaam door ziekte of ouderdom. Die zich misschien gevangen voelen door de werkomstandigheden of door de omstandigheden in de familie. En dan wil ik u bidden dat u bevrijding geeft voor of door vertrouwen en hoop op u. Dat u genade en kracht geeft in elke situatie. De situatie waar we vanmorgen over gehoord hebben van ziekte. En dan bent u zo'n geweldige grote God die altijd, overal en in alle omstandigheden de genade wil geven die er nodig is. En daar willen we uw grote naam voor loven en prijzen. Door onze Heer Jezus Christus. Amen.